Dit is aflevering 34. We zitten weer in de even getallen, Rick, van onze mooie podcast over de Olympische Spelen. En vandaag gaan we terug naar München 1972. Dat hebben we al in een heel ander daglicht we dat behandeld. Maar we gaan nu toch even naar de prestaties kijken. En we gaan het hebben over een Rus, een enorme goede sprinter. Het was een naam die bij mij niet zo heel bekend was, maar het is wel een naam die we echt moeten behandelen.
Ja, Valery Borjov, dat is echt een geweldenaar. En we gaan dadelijk merken wat er gebeurt tussen de Russen en de Amerikanen.
Ja, en ook nog iets over een coach. Dat is wel een heel spectaculair verhaal. En we gaan het hebben, en we hebben het toch wel vaak over die sprintnummers. Dat vind ik op zich hartstikke leuk. Over de 100 en 200 meter en ook nog over de estafette 4x100 meter.
Wie op de Olympische Spelen de 100 meter wint, wordt de snelste ter wereld genoemd. Maar is dat altijd terecht? Want in München bleef de twijfel klagen na de duidelijke triomf van de Rus Valery Borjov. Hij ging superieur over de baan en maakte een zuiver elektronische tijd van 10.1 om van te likken baarden.
Ja, 10.14 om precies te zijn.
Ja, dat is helemaal netjes afgemaakt. Zijn voornaamste concurrenten waren echter afwezig. Er gebeurde namelijk iets ongelooflijks in het Amerikaanse kamp. Sprinttrainer Stan Wright keek in een heel oud programmaboekje en maakte daaruit op dat zijn pupillen Hart, Robertson en Taylor pas 's avonds om 7 uur aan de start van de kwartfinale moesten verschijnen. In het nieuwe, lang tevoren bekende programma stond echter een geheel andere tijd vermeld, namelijk 3:45 's middags. De drie Amerikanen keken in het dorp naar de televisie toen het startschot voor de eerste race werd gegeven.
Ja, prachtig verhaal, ja.
Daarin had Robertson van de partij moeten zijn. Hals over kop gingen zij naar het stadion waar inmiddels de tweede reeks, en dat in geval zonder Hart, was begonnen. Alleen Taylor kwam nog net op tijd. Hij plaatste zich voor de volgende ronde en reikte in de finale naar het zilver.
Ja, ja, het is natuurlijk een ongelooflijk verhaal. Je zou je dat niet meer kunnen voorstellen tegenwoordig. En ik ben, Rick, nog een beetje in de details gedoken. Hoe dat nou toch kon. En die Stan Wright waar jij het over had, die heeft daarna overigens ontzettend onder vuur gelegen in de Amerikaanse media. Hij heeft huilend voor de camera gestaan. Is met de grond gelijk gemaakt. Maar goed, hij zei, ik heb van de Duitse organisatie 1,5 jaar voor de Spelen een officieel tijdschema gekregen. Met natuurlijk de Europese tijden erop. En dat schema, dat was inmiddels, jij zei het al een beetje, had een update gekregen en was gewijzigd. Maar dat had hij niet ontvangen. Je kan het je nu niet meer voorstellen, maar in die tijd, ja, je moet dat gewoon in hard copy dan natuurlijk krijgen. Nou, dan was er ook nog wel wat verwarring over dat er stond 16:15. Hè. Dan heb je natuurlijk die AM en PM, zoals de Amerikanen dat bekijken. Maar wat echt heel mooi is, is dat die andere sprinters, waren drie Amerikanen, Eddie Hart, Ray Robertson en Robert Taylor, die zaten nota bene samen met die coach in de studio van de Amerikaanse tv-zender ABC naar een monitor te kijken. Nou, en ze dachten te kijken naar herhalingen van de ochtendseries. Maar tot hun grote schrik hoorden ze de commentator live zeggen dat de startblokken van de Amerikaanse topfavoriet in de kwartfinale leeg waren. Je ziet die scène helemaal voor je, hè? Dat ze daar bij ABC zitten. Nou,
ja, en dan die Borjov, die komt dus uit op 10.1.
Ja.
En die drie Amerikanen blijken dus alle drie zo rond de 9-9, 10-0, ja, 10-1.
Ja,
dus dat een waanzinnige race geweest,
ja,
als het de finale was geworden, ja, met z'n vieren.
En Amerika-Rusland en dan een 72 in München. Nou, mooie kan het niet hebben. Nou, wat is er toen gebeurd? Zij renden toen naar buiten. Een medewerker van die tv-zender propte de atleten in een busje en reed als een gek door het verkeer van München. Zelfs spookrijden tegen het verkeer in. Toen ze bij de spelerstunnel aankwamen, hoorden Hart en Robertson het startschot van hun eigen series al vallen. Dus ja, die konden niet naar de halve finales en dus ook niet naar de finales. En Taylor had het geluk dat zijn serie als derde gepland stond. Nou, hij moest heel snel zijn trainingspak uittrekken, de baan oprennen. En die was net op tijd om in die startblokken te kruipen. Maar goed, uiteindelijk mocht dat in de finale niet baten. Want Borjov won met overmacht uiteindelijk, waaronder die Robert Taylor. Ik denk dat die Taylor misschien net de minste was van die drie Amerikanen. Nou, en dan nog even wat over die Borjov. Hè? Of Borjov. Hij stond bekend als een technisch zeer begaafde loper, met een strakke, bijna mechanische loopstijl. En dat kwam, zegt men, dankzij zijn studie aan het Instituut voor Lichamelijke Opvoeding in Kiev. Want toen hoorde Oekraïne nog gewoon bij Rusland en was Kiev gewoon Russisch grondgebied. En daar studeerde hij. En hij heeft volgens de verhalen heel veel filmbeelden geanalyseerd voor de optimale techniek. Dus hij was de tijd, denk ik, behoorlijk ver vooruit. Want hij is dat ook gaan visualiseren en heel veel gaan oefenen. En had dus een prachtige loop.
Ja, en dan is het ook zo dat Bortsov, die kon er natuurlijk niets aan doen. Nee. Dat de Amerikanen er niet waren.
Nee.
Maar hij gaf 3 andere Amerikanen de kans zich te revancheren. Want dat diende te gebeuren op de 200 meter. De Amerikaanse sprinters Black, Burton en Smith waren geladen. En vooral Larry Black wekte de indruk het Russische fenomeen te kunnen kloppen. Daarvan droomde ook de Jamaicaanse medebezitter van het wereldrecord, Don Quarry. Maar hij raakte geblesseerd en kwam niet aan de finale toe. Bortsov voelde zich wel en werd nauwelijks bedreigd. De elektronisch geleide klok gaf voor hem een tijd aan van 20-0 seconden.
Ja.
Vooral op de laatste 50 meter was hij een klasse apart. Inderdaad gaf Larry Black nog het beste partij. Hij was echter met zijn lange stappen in het nadeel, aangezien hij de binnenbaan had gelood. Op de laatste meters moest de Amerikaan nog hard zijn best doen om het zilver te pakken. En de Italiaan Menea,
ja,
ook een hele bekende natuurlijk in de jaren 70.
Die is ook de coaching ingegaan daarna.
Om die voor te blijven. Maar goed, de Amerikaan werd dus tweede. Bortsov is zonder enige twijfel een super sprinter met een start zonder weerga. Men heeft wel eens gezegd dat Armin Harry sneller dan wie ook uit de blokken kwam. Na München moet men vaststellen dat Valery Bortsov Harry ook op dit punt heeft overtroffen. Wat het wereldrecord betreft, dat blijft ook na München op 9,9 seconden staan. Bortsov zal het niet meer verbeteren, althans niet in de races die van elektronische tijdmeting zijn voorzien.
Ja, je had het net over dat wereldrecord, Rick. Dat is inmiddels, staat dat op 9,58. En dat is gelopen door Usain Bolt in 2009, in augustus, op de WK in Berlijn. En wat ik heel opvallend vond, is dat het wereldrecord 200 meter, dat staat op 19,19. Ja, die Bortsov liep hem in 20 rond. Dus dat scheelt ook nog minder dan een seconde in zoveel jaren. Maar dat heeft Bolt ook gelopen op dat WK in Berlijn. 2 dagen later, ook in augustus 2009. Nou, dus ik ben er toch even ingedoken. Hoe komt dat nou dat Usain Bolt in Duitsland, in Europa, in augustus 2009, dat is alweer een hele tijd geleden, die 2 wereldrecords heeft kunnen lopen? Dat is natuurlijk, Usain Bolt is natuurlijk een geweldenaar. Maar alsnog vraag je dat af. Kijk, als het nou in Mexico was geweest, dat hebben we met andere dingen gezien. Nou, dan komen er wel een aantal interessante dingen uit. Het eerste is wat ze noemen de MondoTrack technologie. Speciaal voor het WK in Berlijn werd een gloednieuwe, felblauwe atletiekbaan aangelegd. En dat was de eerste atletiekbaan op synthetisch rubber. Dat geeft maximale energie terug eigenlijk aan de sprinters bij elke stap. Nou, dus dat is een factor. Dat is leuk, maar daarna hebben ze ook weer op dat rubber gelopen en nog steeds niet harder dan Usain Bolt. En om dat nog even wat nader uit te leggen, waar oudere banen de impact van een voetlanding deels absorberen, dus je zakt er een beetje in weg, werkte deze toplaag als een soort trampoline. Omdat Bolt met zijn enorme spiermassa extreem hard op de grond afzette, profiteerde hij maximaal van deze energie teruggave. Nou, nogmaals, dat kan ik dan verklaren dat het daar dan ineens harder ging. Een ander element is toch Bolts absolute fysieke piek en fitheid in 2009. Hij was 22 jaar oud. Men zegt de perfecte leeftijd waarop explosieve kracht en sprintuithoudingsvermogen samenkomen. Nou, dan is het verder zo dat tijdens de Olympische Spelen in Peking in 2008, dus dat was een jaar voor dat WK, vierde Bolt zijn overwinning op de 100 meter al ruim voor de finishlijn, waardoor hij kostbare tijd verloor. In Berlijn liep hij, mede door de zware concurrentie van Tyson Gay, voor het eerst in zijn carrière volledig door tot de finishlijn. Dan de derde factor, en dat hebben we al vaker behandeld, gunstige weeromstandigheden. Tijdens de finales in augustus 2009 was het in Berlijn warm en droog. Dat zorgt natuurlijk voor warme spieren, wat de kans op verzuring verkleint en de spierelasticiteit vergroot. En dan krijg je nog de rugwind. Je hebt natuurlijk de maximale rugwind. Nou, daar zaten ze. De limiet is 2,0 meter per seconde en ze zaten op 0,9 meter per seconde. Dus toch wel een voordeel. Nou, En dan heeft hij de aerodynamica natuurlijk mee. Dus die omstandigheden, zo zegt men, kunnen verklaren waarom 2009... maar voor mij is het nog niet helemaal voldoende, dat daarna dat toch eigenlijk nooit meer verbeterd is. Verder heb ik ook nog even gekeken, hoe is het nou verder gegaan met die Borzov na die Olympische Spelen in 1972? Nou, hij was in de jaren 70 op een gegeven moment echt wel de te kloppen man in Europa. Hij won meerdere Europese titels, zowel outdoor als indoor. En in Montreal, 4 jaar later, 76, won hij 2 bronzen medailles op de 100 meter... en de 4x100 meter estafette. Nou, toch goud in 72 en dan brons op de 100. Ja, dat was echt wel een topsprinter. Hij is uiteindelijk getrouwd met een hele beroemde Sovjet-turnster, Turisheva. En na zijn atletieke carrière werd hij actief in de politiek en het sportbestuur en was hij onder meer voorzitter van het Oekraïense Olympisch Comité. Dan is er nog een klein weetje wat ik ook wel leuk vond. En dat is dat, je had het net over die 200 meter. Hij komt natuurlijk als winnaar daar over de finish met die Amerikanen achter hem. Daar is een geweldige foto van gemaakt. En die foto die werd geselecteerd voor de Voyager Golden Record. En die Voyager, dat was een van de ruimtevaartuigen die de ruimte is ingestuurd. En die foto heeft daar binnen in die ruimte altijd gehangen. Als een soort eerbetoon. Hè? En dan ook dat die Russen daar de Amerikanen verslaan. Dat hebben ze dus meegenomen in de ruimte in die foto. Dus dat vond ik ook wel mooi. En dan als laatste heb ik even gekeken. Hoe zat het nou met het vervolg van de carrière van die ontbrekende Amerikanen? Hoe is het daarmee gegaan? Nou, Eddie Hart als eerste. Hij wist de enorme teleurstelling van die 100 meter om te zetten in succes, gelukkig. Later, tijdens die Spelen van München, mocht hij starten als slotloper van het Amerikaanse team op de 4x100 meter estafette. En dat werd goud in 38-19. Maar daarna heeft hij nooit meer meegedaan aan de Olympische Spelen, gek genoeg. Dan die Roy Robertson. Die Robertson, die mocht dus niet starten en was ook geen onderdeel van de estafetteploeg. Dus dat was behoorlijk dramatisch. Ook hij heeft nooit meer daarna aan de Olympische Spelen meegenomen. Dus het is wel een hele harde fout geweest van die coach. Hè? Echt ongelooflijk. Nou, dus toch een mooie afsluiting waarbij we deze Rus op het voetstuk hebben gezet. En ik denk heel terecht. Maar heel opvallend natuurlijk dat die Amerikanen die kwartfinale niet hebben kunnen lopen omdat ze te laat waren. Dat er maar eentje nog een medaille daarna heeft gewonnen. Maar dat ze daarna geen spelen meer hebben gehad om wat goud binnen te halen. Toch ook wel weer een mooi Olympisch verhaal.